Hallo CryptoCoiners, het is maandag 11 oktober 2021. De Shiba Inu is enorm gestegen. Misschien had je een paar weken geleden echt nog nooit van die munt gehoord. Geen wonder, want het is een typische hype coin, een meme coin, die misschien wel helemaal nergens over gaat. Maar hoe zit het nou precies met die hype coins? Daar gaan we straks wat aandacht aan besteden. Voordat we dat doen, behandelen we even een paar nieuwsitems en we kijken natuurlijk even naar de charts. Maar wat die nieuwsitems betreft, een van de leukste nieuwsitems is een intern nieuwsitem. En als je nu meekijkt op YouTube, zie je op dit moment YouTube. Namelijk een weergave van iets dat op dit ogenblik aan de gang is, terwijl ik deze podcast opneem. Het is nu net 9:15 geweest. Helga is op dit ogenblik aan het traden. Dat doet ze op CryptoCoiners Live in ons live trade kanaal. De link post ik wel eventjes onder deze podcast aflevering in de show notes. En als je keer tijd hebt om langs te komen, maandagochtend vanaf 9 uur en donderdagavond vanaf 7 uur, dan vindt Helga dat alleen maar leuk. En om je een voorbeeld te geven, afgelopen donderdag heeft Helga dit voor de eerste keer gedaan. En ze vond het fantastisch om te doen, schreef ze op BitCloud. En toen hebben notabene meer dan 400 mensen mee zitten kijken en misschien ook wel mee zitten traden. En voor mij was het een beetje een aparte dag, want ik zat 's avonds eigenlijk gewoon op de bank. Terwijl er voor CryptoCoiners gewoon content werd geproduceerd. Alleen niet door mij. Een hele aparte ervaring, kan ik je vertellen. En we hebben eerdaags zelfs een keer een fenomeen op donderdagavond, volgens mij over een week of drie, dan zijn er 's avonds twee events. Namelijk Helga is aan het traden en er is een terugkomstsessie van onze cursus beleggen en traden met Bitcoin. Dat had ik nooit verwacht dat we dat ooit nog zouden meemaken met CryptoCoiners. Dus Helga, succes, je hoort dit weliswaar niet. Ja, als je dit hoort, dan ben je alweer klaar met traden. Maar ik vond het wel leuk om dit toch eventjes te delen met de community, zoals dat zo mooi heet. Nou, voor we zo meteen echt naar de charts gaan, nog even wat nieuws. Een paar korte updates die wel of niet interessant zijn. Dat hangt er wel vanaf hoe je in crypto zit. Eerst even wat nieuws over Binance. Er verscheen vorige week een gerucht. En dat werd bevestigd door de grote baas van Binance, CZ. Dat Binance nu toch al serieuze stappen gaat nemen als het gaat om het openen van lokale kantoren. Er wordt nu heel serieus gekeken naar een hoofdkantoor in Ierland voor de waarschijnlijk Europese markt. Ierland is al wat land dat zich daar goed toe leent. Niet alleen vanwege het goede belastingklimaat, maar ook vanwege de enorme hoeveelheid mensen die daar heen wil om daar te gaan werken, bijvoorbeeld op customer support. Jaren geleden, toen ik zelf nog bij AOL zat, hadden wij ook onze klantenservice afdelingen in Ierland zitten. En we hadden lokaal hier in Nederland een paar mensen, maar de meeste mensen zaten toch wel in Ierland. Dan wat ander nieuws is over het algemeen toch wel weer meningen. En je weet het, als je naar nieuws luistert en kijkt, dan wil je altijd een onderscheid maken tussen meningen en feiten. Feiten, daar kun je zelf je eigen mening over vormen. En meningen zijn niets anders dan dat. Iemand anders die roept dat dit of dat gaat gebeuren. Een mooi voorbeeld is de Bitcoin grafsteen die al dit jaar geloof ik al 400 keer is beklad met toekomstvoorspellingen van mensen die zeggen Bitcoin gaat naar nul. En andersom, op dit ogenblik lees je, ja, je kunt eigenlijk geen weblog meer openslaan, geen YouTube video meer bekijken. De prognoses die schieten echt de gekste hoogte in. Bitcoin gaat sowieso naar $100,000, wordt er gezegd dit jaar. Het gaat sowieso naar $250. Ik heb $2 miljoen al horen noemen, niet dit jaar, maar wel in ieder geval in dit decennium. Ja, iedereen kan natuurlijk wel zo'n prognose maken. Laten we eerlijk zijn, en daar gaan we zo meteen echt wat aandacht aan besteden. Het ziet er allemaal extreem bullish uit, nog steeds al heel lang en nu het wordt eigenlijk alleen maar bullisher. Wat meewerkt, bullisher, is dat een woord? Wat meewerkt is natuurlijk sowieso het sentiment dat heerst. De grote institutionals kunnen niet wachten om hier grootschalig in te stappen, zo gauw de eerste echte ETF's er zijn. Dat zijn zeg maar waardepapieren die je kunt kopen, maar waar echte Bitcoin achter zit. Daar zitten al die grote pensioenfondsen duidelijk op te wachten. Ja, dat is een extreem bullish signaal. Dus we kunnen gekke dingen gaan zien als het gaat om de ontwikkeling van Bitcoin. En eerlijk is eerlijk, vorige week heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt. Toen heb ik gezegd, gaat Bitcoin binnenkort snel naar de $65,000? En ik blijf bij mijn antwoord, ja, naar mijn mening, het is alleen maar mijn mening, is dat absoluut zo. Overigens, vorige week toen ik die podcast opnam, in die week is de Bitcoin ook met 1% of 10% gestegen. We begonnen vorige week, dus dat is de afgelopen week, begonnen we op 48.000 nog wat. En we eindigden op bijna 55.000. Dus dat is een behoorlijke stijging, dat is 12% of zo denk ik. Even snel even kijken hoeveel dat is. Ja, iets meer, zelfs 13%. Voor jouw beeldvorming, als we nog een keertje 13% stijgen, zitten we vlak onder onze all-time high van $65,000, $64,895. En het is niet zo heel moeilijk voor Bitcoin om, zeker als er zo'n hype aan de gang is, euforisch snel te stijgen. Wat er daarna gebeurt, Als ik nu kijk naar de chart, maar we gaan er zo meteen wat uitgebreider op in, is die all-time high eerder een puntje dat even wordt getest, waarna we gewoon zouden kunnen doorknallen. Maar ik loop iets vooruit op datgene wat we zo meteen gaan doen. Nog één ander dingetje wat je in de gaten wilt houden. Er ontstaat weer wat negatief nieuws. Het is altijd wel negatief nieuws, maar het begint weer wat negatiever te worden. Over de Tether, de USDT. Dat is het symbool van de Tether, die Amerikaanse crypto-dollar. Waarvan niemand nou eigenlijk nog steeds precies weet of daar echt wel miljarden dollars, want er zijn er miljarden van geslagen van die cryptomunt, oftewel miljarden echte dollars achter zitten. En dat gerucht begint nu weer sterker te worden. Er komen nu geruchten dat er aankondigingen komen. Nou ja, we horen dit al jaren. En het is nooit goed voor de ontwikkeling van USDT natuurlijk. Maar het enige wat ik je wil zeggen is, als je op dit ogenblik een groot gedeelte van je crypto portfolio in USDT hebt zitten, in de Tether, misschien zou je willen overwegen om dat te verplaatsen naar een andere stablecoin. Bijvoorbeeld de BUSD of de USDP van Pax. Tegenwoordig heet dat ding USDP. Vroeger heette die Pax van Paxos Gold. Van Paxos, sorry. Er zijn er nog wel meer. Maar of je op dit ogenblik daadwerkelijk serieus voor de langere termijn USDT je dollar zou willen bewaren, is misschien niet het allerslimste om op dit ogenblik te doen. Want er is gewoon, los van wat er nou waar is, er is gewoon te veel onzekerheid over. Nou, dan gaan we naar de charts. Ik heb trouwens besloten, en ik zei dat vorige week ook al even, om de urencharts van Bitcoin en Ether, er even uit te laten. Want dat worden anders veel te veel charts. Bij Ether maak ik vandaag een kleine uitzondering, omdat er een heel duidelijke trend te zien is. Maar weet je, ik neem deze podcast meestal 's ochtends op. Je luistert er misschien pas 's avonds naar in de auto. Nou, dan is de dagchart nog steeds relevant. De weekchart is ook nog steeds relevant. Maar de urencharts zit je er waarschijnlijk al lang niet meer op te wachten. Dus ik laat hem eigenlijk meestal lopen, tenzij die iets heel duidelijk laat zien wat relevant zou kunnen zijn voor de dagchart. Nou, laten we maar beginnen met de weekchart, want er is een nieuwe week begonnen. Ik zei het net al, als je nu op YouTube kijkt, dan zie je dus ook nu de chart waar ik naar kijk. Dat is de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En we hebben het daadwerkelijk weer voor elkaar. We hebben een nieuwe piek, in ieder geval niet een nieuwe all-time high, maar een nieuwe piek. En dat is de piek van deze week. Die kan ik nu al noteren, want de prijs, de piek zal nooit meer lager zijn dan waar we nu op staan, 56.000, of waar de piek op stond, $56,800. Daar zitten we nu ook weer vlak tegenaan trouwens, met $56,700 op dit ogenblik. Nogmaals, het is nu bijna 9:30 als ik dit opneem. En dat is een nieuwe piek. We hebben geen nieuwe trough, geen nieuw dieptepunt. Dat hadden we al een tijdje geleden, bijna een maand geleden. In de week van 20 september was dat. Inmiddels alweer 1, 2, 3, 4 candles terug. 3 à 4 candles terug, afhankelijk van hoe je rekent. Dus die trough die blijft nog even staan, dat dieptepunt. We hebben dus weer een higher high. Er staat hier higher low, maar eigenlijk moet dat zijn testing higher low. Want we hadden een lower low, als je eerlijk kijkt naar de chart hiervoor. Maar we zijn gewoon nog steeds ontzettend bullish op deze chart. En er zit op de weekchart, zoals je ziet, eigenlijk nauwelijks weerstand. Een beetje zit er wat, een heel klein beetje zit er hier wat, op rond de 60.000. Daar hebben we een week op geopend en een week op gesloten. Er zijn twee highs geweest op ongeveer dat niveau, namelijk in begin mei. Maar die houden naar mijn mening niet al te lang stand, die weerstand, dat plafond. Dus als de prijs door blijft stijgen, wat die lijkt te doen op dit ogenblik, is de eerstvolgende. Het eerstvolgende eikpunt is dan $65,000. Ik ben benieuwd of we dat deze week al gaan halen. Ik zou daar niet raar van opkijken. Ik zou echt, tenzij er ongelooflijk bearish nieuws komt, wat ik ook niet uitsluit, want in Amerika begint weer van alles te rommelen. Biden heeft het steeds meer over zijn decreet dat hij wil afvaardigen, dat Bitcoin zwaar en nog een aantal andere cryptomunten zwaar gereguleerd zouden moeten worden. Nou, de vraag is maar of dat erdoor komt. De onzekerheid uit de markten is een beetje weg. Dat heeft alles te maken met het feit dat er snel weer wat geld, het leenplafond is weer wat opgeleukt, is weer wat hoger, waardoor Amerika het nu weer volhoudt tot begin december. Dus die deadline van 18 oktober, die is nu van tafel. Maar goed ook, want anders hadden we volgende week maandag echt een probleem gehad. Nou, dat is nu doorgeschoven naar begin december. Een oplossing is nog niet in zicht voor dit probleem, kom ik zo meteen nog even op terug. Maar zolang de deadline maar verschuift, hebben traders en beleggers zoiets van, nou, we kunnen gewoon weer lekker ons ding doen. En dat betekent dat wat dat betreft in ieder geval voor de prijsontwikkeling van Bitcoin niets in de weg ligt. Met de aandelen gaat het niet zo lekker, maar dat zien we straks wel. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws voor crypto bezitters natuurlijk. Nou, Bitcoin dagchart, die is ook bullish. We hebben opnieuw een higher high. Dat is dezelfde high die we net in de weekchart zagen. En die hebben we gisteren eigenlijk ook al min of meer gezien. Toen zaten we op de 56.600. Nu hebben we zelfs even de 56.800 gehaald. De trough die hadden we al vorige week. Maandag was dat volgens mij. Die trough is daarna niet meer. Het is geen lagere trough voorbij gekomen. Er lijkt er nu eentje te komen, een lager dal, een zogenaamde swing low. Alleen dat weten we nog niet. We weten pas of we een nieuwe swing low hebben, die van gisteren, als de prijs vandaag niet onder die swing low komt. Niet onder die, dan moet ik even gauw kijken hoeveel dat was, $51.000. Dus als de prijs vandaag sluit, of in ieder geval niet komt onder de $51.000... en hoger sluit eigenlijk dan gisteren of op dat niveau, hebben we een nieuwe swing low en dus een nieuwe trough, een nieuw dieptepunt. En dat is dan het dieptepunt van gisteren, van 10 oktober. Dan gaat die groene lijn die je hier ziet een stukje omhoog. Dan wordt de trading range weer wat smaller. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de kans dat we stijgen nu groter is dan dat we nog flink dalen. Dus waarschijnlijk hebben we morgen inderdaad een nieuwe trough. Dan die weerstand die ik vorige week aangaf, die resistance van 58.000 was geloof ik. Sorry, 48.000. Ja, daar zijn we echt nu wel doorheen. Dat was deze lijn die je hier ziet. Die hebben we 3 dagen op rij hebben we die getest. We zijn er doorheen gebroken, dus dat is nu een sterke vloer geworden. Hij zat hier ook al een tijdje terug op dit niveau. Daarom heb ik hem ook genoemd vorige keer. Kijk, hier zit datzelfde prijsniveau al, steeds weer die 48.000. Nou, daar zijn we nu doorheen, dus dit is nu een supersterke vloer. Het plafond is zwak, de vloer is dus nu sterk. En als daar de prijs doorheen zakt, dus als de prijs door de 48.000 komt, dan is dat een bearish signaal. Als de prijs ook nog eens een keertje door die vorige trough gaat, die van 4 oktober, die zeg maar $46.900, supersterk bearish. Maar daar zijn we op dit ogenblik niet. Niet veel traders, niet veel beleggers, niet veel analisten kijken nu op dit ogenblik naar doemscenario's voor Bitcoin. Ik ook niet. Ik denk eerder dat het de bullish kant op gaat. Ik zit eigenlijk gewoon te wachten totdat de prijs de $57.000 een keertje doorkruist. Misschien dat we dat, je weet maar nooit, tijdens deze podcast aflevering zelfs nog meemaken. Nou, dan Ether. Dan gaan we naar de weekchart. Ook voor Ether is natuurlijk een week begonnen. Daar ziet het er allemaal wat minder florissant uit. Het is niet zo slecht, maar ik zei dit vorige week al. Het enthousiasme van Bitcoin zie je bij Ether op dit ogenblik niet echt terug. 1 reden ervoor is dat er wat weinig goed nieuws te melden is. Geen slecht nieuws, maar wat weinig goed nieuws. Voortdurend hoor je concurrenten van Ether opkomen met de grootste plannen. Cardano heeft weer grote plannen aangekondigd. Het moet allemaal maar wel gebeuren natuurlijk. En zo zijn er nog wel meer munten die proberen een graantje weg te pikken van het succes van de Ethereum blockchain. Kijk naar BNB bijvoorbeeld, en er zijn er nog veel meer. Maar dat heeft ook wel impact op de charts. Als je naar de weekchart kijkt van Ether en je vergelijkt die met de weekchart van Bitcoin. Kijk, die weekchart van Bitcoin, ja, dan gaat gewoon alles omhoog. De weekchart van Ether gaat dat niet, is dat niet zo. Sterker nog, we zien zelfs een pas op de plaats op dit ogenblik. Een lichte pullback, een kleine, het wordt ook wel een retracement genoemd. Die hebben we een paar weken geleden gezien, die is nog steeds bezig. En we hebben nog steeds die piek van 30 augustus. Die staat nu al een tijdje, al anderhalve maand op dit ogenblik. We hebben de trough nog steeds van 3 weken geleden, 4 weken geleden, 20 september. Maar er moet nu wel wat gaan gebeuren, want we hebben op dit ogenblik een lower high, namelijk die van 30 augustus. Dat was een piek en die was lager dan de piek ervoor. We hebben nog geen nieuwe piek gezien. Er lijkt er nu eentje te komen, die van vorige week. Maar we weten pas of dit een nieuwe piek is als we deze week sluiten boven of onder de 36,74. Dat was de piek van vorige week, of de high eigenlijk. Als we daar deze week boven komen, is er niks aan de hand. Zijn we toch nog steeds op weg naar een nieuwe high. Maar als dat niet gebeurt, zijn we op weg naar een nieuwe low. En daar lijkt het nog even op af te gaan op dit ogenblik. We zijn dus aan het kijken nu of we daadwerkelijk wel een higher low hebben. Als we een higher low hebben, dan is alles prima. En dan kunnen we daarna weer op weg naar een higher high. Maar als het een lower low wordt, ik denk het niet hoor, maar je weet het niet, dan zijn we bearish op de weekchart van Ether. En als je afvraagt, oké, wat zijn de getallen waar ik op moet gaan letten? Dat zijn er een aantal. Om te beginnen, een hele duidelijk is de supportlijn op 26,50. Dat is de vorige trough, het vorige dal dat we hebben gezien op 20 september. Daar wil je niet onderkomen wat de prijs betreft. Gebeurt dat wel? Bearish. Niet anders. Kun je niet anders zeggen, dan zijn we echt bearish. Want we moeten nu, we zijn op weg naar een low waarschijnlijk. We moeten nu een nieuwe low gaan zien. Misschien hebben we die low al bereikt. Dat weten we dus niet. Dat weten we pas eind van deze week. Vandaar dat een ander punt om op te letten is de low van 4 oktober. En die zat op 3272. Je wilt eigenlijk niet dat de prijs onder die $3272 duikt. Doet niet eens sluiten, gewoon niet onderduiken. Doet hij dat wel, dan zijn we op weg naar een lower low. En of in ieder geval naar een nieuwe low. Op dit ogenblik lijken we op weg te zijn naar een nieuwe high. Als je echt, om echt bullish te worden op Ether, we zijn bullish nog steeds, maar om echt bullish te blijven op Ether, wil je een doorbraak zien boven de $4,025. Dus dat zijn de niveaus waar ik op let. Een significante stijging deze week sowieso ten opzichte van waar we nu staan, $3,580. We willen eigenlijk door die $4,025 heen breken. Dat is goed nieuws. Dan zijn we eigenlijk gewoon weer waar we waren, lekker bullish. En andersom, je wilt niet door die $2,650 zakken. Als je nou denkt van nou, dat is nog heel ver weg, die $1,650. Klopt, dat is nog 25%, maar dat kan rap gaan. Denk even terug aan half mei, toen we zeg maar na de euforie, dat alles echt tot in de hemel steeg, opeens twee dipweken achter elkaar hadden. Toen zonk de prijs in één week tijd met bijna 50%. Dus het kan gebeuren. Een paar weken terug, begin september, daalde de prijs van Ether opeens ook zomaar met 13-14%. Het kan hard gaan. Ik denk niet dat het gebeurt, want we zijn nog steeds bullish op deze chart. Maar we zijn absoluut niet zo bullish als we zijn bij Bitcoin. Dus houd daar even rekening mee. Als je misschien overweegt om toch een short positie te nemen, wat van je eigen Ether te verkopen, met als doel het goedkope terug te kopen. Het zou zomaar kunnen dat je die kans krijgt. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich ontwikkelt. Het is ook zo dat de enorme populariteit van Bitcoin op dit ogenblik, die prijs zie je maar stijgen en zie je maar stijgen, heeft natuurlijk impact. Mensen denken, weet je wat, misschien moet ik toch weer terug naar de Bitcoin-boot en stoppen met mijn Ether, want misschien gaat het gewoon sneller bij Bitcoin. Mensen proberen wat ze maar kunnen om natuurlijk zoveel mogelijk rendement op hun investeringen te pakken. Nou, de dagchart van Ethereum nog eventjes, die ziet er relatief bullish uit op één ding wat mij wat zorgen baart, dat is dat het unbalanced volume gewoon niet in de lift komt. Dat was een tijdje lang bullish tot vorige week donderdag. En daarna is het eigenlijk alleen maar weer gedaald. Lagere pieken, lagere dalen voor de OBV. Je ziet het ook terug aan het volume. Het volume, het is gewoon niet spectaculair wat je op de Ether chart op dit ogenblik ziet. En ik heb het met name nu over de dagchart. We zijn nu ook, we hebben een high gehad. Dat is die high van 8 oktober, die piek van 3674. Dat is een nieuwe piek. Die is hoger dan de vorige. Dat is mooi. Maar we zijn nu op weg naar een nieuwe low. En je wilt niet dat die onder de vorige low komt, die van afgelopen maandag. 3272. Dus ook weer zo'n prijsniveau waar ik op let. Als de prijs op de dagchart daaronder duikt, dat is niet lekker. En dan wil je zeker niet, er komt weer dat bedrag van in die hoge 2000 komt hiervoor. Vorige keer was op de weekchart is het 2600, op de dagchart is het 2700. Daar wil je niet onder duiken. Dus een eerste bearish signaal is een prijsdoorbraak naar beneden onder de 3272. En de volgende is er eentje onder de 2740 ongeveer. Maar het gaat wel om structurele prijsdoorbraken. Niet eventjes snel onderdippen. Je wilt een paar dagen daaronder sluiten. Nou, als dat gebeurt, ik zei het al, dan zijn we echt bearish. Het ziet er niet zo heel, wat ik net al zei, positief uit. Kijk maar op de dagchart. De Keltner channels, die zijn neutraal. Ze zijn zeker niet bullish. De Parabolic Stop and Reverse is nog net bullish, maar het is altijd een veeg teken. Als het puntje van die Parabolic SAR precies op de lijn van de trough staat, wat die doet op dit ogenblik, zo 3272... Ja, daar wil je niet onderduiken. Dus we willen eigenlijk nu gewoon een gezonde opwaartse prijsbeweging zien van Ether. Op de dagchart wil je door de 3674 naar boven om vervolgens op die weekchart door de 4000 heen te breken. Je wilt niet op de dagchart door de 3272 om vervolgens op de weekchart misschien wel door de 2650 heen te breken. Daar zitten we niet op te wachten. Dus laten we hopen dat het allemaal bullish blijft. Dat zou eigenlijk moeten, want er is gewoon geen structureel slecht nieuws over Ether. En dat zou betekent dat dit alleen maar weer een kwestie van winst pakken en is en kijken waar de mogelijkheden zijn voor beleggers. Ik zei het net al, de urenchart laat ik meestal niet meer zien in de podcast, behalve als er iets bijzonders te melden is. En ik zei het al, dit begint wat bearish trekjes te krijgen, die dagchart van Ether. Ja, hij is bullish, maar kijk, de urenchart, ja, deze is bearish. Het stijgt nu wat trouwens, dit is eigenlijk gebeurd sinds ik begonnen ben met het opnemen van deze podcastaflevering. Dit was net echt nog niet. Toen stond de prijs nog op 35,50. Hij lijkt nu wat te stijgen. Maar kijk, je kunt het wel zien. Dit zijn de toppen op dit soort niveaus. Hier zit een top, daar zit er één, daar zit er één. Ja, dat loopt allemaal wat af. En dit zijn de dalen en die lopen ook af. Zie je dat? Dus zonder hier al te lang bij stil te staan, dit is een bearish chart. En de urenchart is op dit ogenblik bearish. Je wilt op de urenchart sowieso boven dit niveau uit. Boven dit niveau van, wat is het, $3,680. Kom je dat niet, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Dan gaan we niet de goede kant op wat Ether betreft. Dat wilde ik nog even snel met je delen. Nou, hoe zit het met goud? Waar we toch ook altijd even naar kijken. Berries, ik bedoel nog steeds. Er is ook geen goed nieuws over goud op dit ogenblik te melden. Steeds vaker hoor je die opinies. Het zijn alleen maar opinies, het zijn alleen maar meningen. Van mensen die zeggen, ja, het lijkt er nu toch wel heel erg op dat Bitcoin met zijn beperkte oplage van 21 miljoen stuks, waar we overigens nog 100 jaar voor nodig hebben om die allemaal te mijnen. Maar goed, de opvolger wordt van goud, het nieuwe digitale goud. Dat is wat je steeds vaker hoort. Je leest het steeds vaker, je hoort het mensen met een goede naam en reputatie steeds vaker zeggen. Dus het is de mindset, zoals het zo mooi heet. En weet je, als dat een mindset is, dan is het vaak een kwestie van tijd voordat de markten reageren op een dergelijke mindset. En dat betekent voor goud, gewoon nog verder naar beneden. Belangrijk punt voor goud wordt weer die $1,727. $1,727. Zolang de prijs daarboven blijft, is er niet zoveel aan de hand. Maar als de prijs onder zakt en richting de $1,600 begint te gaan, ja, dat is een heel duidelijk signaal dat het wat goud betreft gebeurd is. Maar in ieder geval tijdelijk even niet zo positief uitziet. Ik wil niet zeggen dat je misschien niet in goud zou moeten gaan, want er kan heel veel gebeuren de komende tijd. Hè? Kijk, laten we eerlijk zijn. Op 3 december, ik kom er zo meteen op terug, dan is het geld op in Amerika. Dan moet er een oplossing zijn. Natuurlijk zouden ze weer het schuldenplafond kunnen gaan verhogen, maar dat is geen structurele oplossing, dat is een labmiddel. En er moet een andere oplossing komen. En zolang die andere oplossing er niet is, blijven mensen onzeker. En dat betekent dat er zomaar een situatie kan ontstaan dat mensen toch wegvluchten uit bijvoorbeeld crypto. Eerst vluchten, ironisch genoeg, in de dollar, of misschien in de euro. En later naar goud gaan voordat ze weer een keer terugkomen naar crypto. Dus een snel stijgende goudprijs nu zou laten zien dat mensen geen vertrouwen hebben in de dollar en geen vertrouwen hebben in crypto. Nou, op dit ogenblik hebben mensen nog veel vertrouwen in crypto. En dat verklaart ook die relatief snel dalende goudprijs op dit ogenblik. Nou, over DEZO, de munt van Bitcloud, daar komen we straks aan het eind van deze podcast even op terug. Je weet dat, behandel ik in kort al wat eventjes als we bijna klaar zijn. Hoe ziet het er op de gewone markt uit? Inmiddels is crypto natuurlijk voor heel veel mensen ook een gewone markt geworden. Maar laten we zeggen, de traditionele aandelenmarkt op Wall Street. Nou, niet zo goed. De markten zijn nog steeds angstig. Ze zijn niet meer zo angstig als vorige week. Toen waren ze 27 op een schaal van 0 tot 100 angstig. En nu zijn ze 34 angstig. Maar ze zijn al lang niet neutraal, zoals ze een maand geleden bijvoorbeeld waren. En ze zijn helemaal al niet hebberig, zoals ze 2-3 maanden geleden waren. Er heerst veel angst en onrust. Want het is allemaal niet zo lekker daar in Amerika als het gaat om de schuldenlast en de oplossing daarvoor. Mevrouw Yellen heeft het al gezegd, er moet een oplossing komen, zo niet dan stevend de wereld af op een catastrofe, een financiële catastrofe. Die kans dat die oplossing er niet komt is extreem groot. Er zijn niet zoveel structurele oplossingen voor dit probleem. Er zijn er eigenlijk maar twee. En de ene oplossing is, we gaan hier geen uitgebreid verhaal over houden. Bovendien, dit is eerder een mening dan dat het feiten zijn. Maar naar mijn mening zijn er maar twee dingen die Amerika zou kunnen doen. Ding 1 is, niet schrikken, doen alsof er niks aan de hand is. De centrale bank neemt eigenlijk min of meer de rol over van de traditionele banken en gaat gewoon lekker geld uitdelen. Gaat gewoon uitkeringen uitbetalen, gaat stimuli sturen enzovoort enzovoort. En dat betekent dat de gewone banken, de commerciële banken, geen bestaansrecht meer hebben om vallen. Kortom, dat is geen scenario. Dat is een scenario, maar het is waarschijnlijk geen scenario dat zou worden uitgevoerd. Scenario 2 is dat die officiële stablecoin er sneller komt dan we allemaal denken. Dat ding wordt ook wel de Fedcoin genoemd, van Federal Reserve Coin. Op het moment dat de federale bank daadwerkelijk een coin gaat uitbrengen, hun eigen stablecoin, en daarmee dus eigenlijk zegt, sorry jongens, die dollar is eigenlijk wat ons betreft passé, we gaan het nu allemaal doen met onze Fedcoin, dan wordt het ook erg lastig voor de Amerikaanse banken, de commerciële banken. Oftewel, beide scenario's zijn eigenlijk geen scenario's, hoe gek het ook klinkt. Maar waarschijnlijk zal toch alweer een van beide scenario's gekozen worden. En ik denk dat het toch weer gaat in termen van geld bijdrukken. Heel simpel, dat is de meest logische oplossing. Een structurele oplossing is ook veel lastiger, want ik weet niet of je weet hoe die Amerikaanse politiek in elkaar zit, maar dat is heel lastig. We hebben natuurlijk daar twee kampen. We hebben aan de ene kant de Democraten, aan de andere kant de Republikeinen. Nou, je weet het, die zijn structureel oneens met elkaar als het over geld gaat. En het probleem is, als je gaat stemmen erover, eigenlijk wordt maar één keer gestemd, maar misschien wordt er helemaal niet eens gestemd. In heel veel gevallen mislukt het stemmen gewoon. En dat komt omdat de Amerikaanse politiek een systeem heeft waarbij een meerderheid, en dat is 60%, van alle aanwezigen, alle mensen met een zetel, toestemming moeten geven om te gaan stemmen sowieso. En nou, stel je eens voor, jij bent absoluut tegen iets. dan probeer je de stemming daarover tegen iets nieuws dat moet gaan gebeuren. Dan probeer je de stemming daarover gewoon te blokkeren door te zeggen ik ben tegen een stemming. Dan wordt er niet eens gestemd. En het apart is dus om een wetsvoorstel erdoor te krijgen, moet je de meerderheid van de stemmen hebben, 51%. Maar om te kunnen stemmen moet je 60% meerderheid hebben. Dus zo'n niet doorgaande stemming, het mislukken van een stemronde, dat wordt ook wel een filibuster genoemd, dat is eigenlijk tegenwoordig schering en inslag. Dat is eigenlijk wat er voortdurend gebeurt. En het verklaart dat er eigenlijk geen één serieuze beslissing meer genomen wordt, want alle stemmingen worden tegengehouden. Vandaar dat je steeds vaker hoort dat Biden die filibusters wil afschaffen. Dat systeem wat ooit is bedacht om te voorkomen dat mensen maar bleven debatteren. Daar werd het eigenlijk om gedaan. Dat blijkt nu niet meer te werken. Maar dat heeft een rol gekregen die je niet wilde hebben. Het is een tegenstrijd tot alles wat met democratie te maken heeft natuurlijk. Een aantal mensen kan gewoon beslissen, we gaan lekker niet stemmen. We doen het gewoon niet. Nee, we gaan niet stemmen. Nou, zolang dergelijke dingen een rol spelen in Amerika, is het onmogelijk eigenlijk om structurele beslissingen erdoor te krijgen. Dus naar mijn mening is de kans groot dat er gewoon weer wordt bijgedrukt begin december. En dat er dan misschien eens serieus wordt gekeken naar de mogelijkheid van een Fedcoin ergens volgend jaar of zo. Maar het verklaart ook een beetje waarom je steeds meer nieuws leest over Amerika die al die stablecoins zwaar willen gaan reguleren. Dat past helemaal in het Fedcoin straatje. Maar ik denk dat dat niet iets is wat je even in anderhalve maand tijd regelt, hoor. Want het is al half oktober. En laten we eerlijk zijn, 3 december is snel. Dus de enige concrete oplossing, bijdrukken. Laat maar weer lopen, die printer. Nou, hoe zit het eruit met de markten? Ik laat de scanner ook even lopen. Ik doe het eventjes met behulp hiervan, om dit allemaal niet te lang te laten duren. De Bitcoin is gestegen, zoals je weet, 2%. Hebben we net al gezegd, die is groen. Dat levert automatisch weer een dip op voor heel veel altcoins. Eigenlijk is traden met altcoins op dit ogenblik, en dat is nu al een paar weken zo, eigenlijk traden tegen de stroom in. En alle respect voor Helga, die gewoon aan het daytraden is op dit ogenblik, om vooral te laten zien op YouTube, om te laten zien hoe de strategie werkt. Het is lastig om de strategie te laten werken op dit ogenblik, omdat de prijs van al die altcoins ten opzichte van Bitcoin gewoon daalt. Heel veel prijzen van altcoins in dollars dalen helemaal niet. Kijk, BNB is gewoon gestegen, Litecoin is gestegen, zoveel zijn heel veel coins nog niet gedaald. Ethereum is een klein beetje gedaald, maar Ethereum ten opzichte van Bitcoin is natuurlijk zwaar rood. Bitcoin stijgt met 2%, Ethereum daalt met een klein beetje. Dat maakt van Ethereum een donkerrode asset als het gaat om Ethereum kopen met Bitcoin. Maar dit verandert ook weer. Vaak is het een paar uur, als de prijs van Bitcoin, die nu dus natuurlijk, als je nog even kijkt naar die chart, waar heb ik die chart? Hier is de dagchart. En dan kan ik toch beter even snel de urenchart erbij pakken, schiet me nu te binnen. Kijk, als je kijkt naar de ontwikkeling van die prijs, waar zit dat ding? Bitcoin 1 uur. Chart is waarschijnlijk niet bijgewerkt. Daar komt hij. Kijk, je ziet, we zitten nu weer even in zo'n stijgende lijn. En je ziet, na elke stijgende lijn komt er altijd een pullback of een retracement of een pas op de plaats. Die zal ook wel weer komen. Er lijkt een doji te ontstaan nu trouwens op de urenchart. Die is trouwens bijna afgelopen, nog 10 minuten, dan is de urenchart voorbij. En als dat een doji is, dan is deze stijgende trend waarschijnlijk even voorbij. En dan gaan we weer een tijdje lang gewoon naar rechts, zonder al te veel naar boven of naar beneden te gaan. Aan de andere kant staat ook al een doji om 7 uur. Dat signaal heeft ook geen stand gehouden, zoals je ziet. Maar deze doji lijkt toch iets serieuzer te worden, omdat de stijging er ook een beetje uit is. Dus als dat gebeurt, dan trekken al die altcoins natuurlijk wel weer bij. Nou, wat die altcoins betreft, laten we eens even kijken naar dit verhaal. We kijken naar de Shiba. En Shiba Inu heet dat ding. En dat is een hond. Maar dit is een typisch voorbeeld van de prijsontwikkeling als gevolg van een hype. En dat heeft ook alles te maken met het kenmerk van deze Shiba Inu munt. Dit is namelijk een zogenaamde hypecoin. Los van wat je er allemaal ook over leest. Want als je het ziet, er is een officieel Twitter-account voor het Shiba-ecosysteem. Er wordt van alles aangekondigd. Met name, we zijn gelist op deze exchange, we zijn gelist op die exchange, enzovoort, enzovoort. Maar mijn mening is de volgende. Deze munt gaat helemaal nergens over. Net als de doos gaat helemaal nergens over. Waarom stijgt zo'n munt dan opeens spectaculair? En waarom gebeurt dat bijvoorbeeld, ik kijk nu naar de dagchart, in deze periode van 4 oktober, vorige week maandag, tot en met eigenlijk afgelopen, wat was het, woensdag. In een paar dagen tijd ramt deze munt gewoon een percentage of 200 omhoog. Dus wordt gewoon bijna 2,5 keer zo duur. Hij was zelfs ruim 300% duurder. Nu stabiliseert het allemaal een beetje. Hoe kan zoiets? Deze munt, voor de zekerheid, gaat nergens over. Er is een ongelooflijk aantal van deze munten beschikbaar. Echt miljarden. Nee, dat is niet waar. Miljoenen, vele miljoenen. Ik weet niet of het oplaag is. Het zijn er belachelijk veel. En er is geen utility value. Deze munt kan niks. Doet niks, is niks, ondersteunt niks. Het is gewoon net als doosje, gewoon een munt. Maar meer niet. De reden dat zo'n munt dan euforisch kan stijgen, en je kijkt naar het stijgende volume, hop, kijk eens even hoeveel er gekocht wordt, dan komt er opeens natuurlijk een enorme winstneming, maar daarna blijft het sentiment gewoon nog even hoog, totdat een paar dagen op rij, met name het weekend, het allemaal wat bedaart. Dit is niets anders dan een FOMO run. En deze FOMO run, FOMO, fear of missing out, de angst om de boot te missen, deze FOMO rally, dus de snelle prijsbeweging naar boven, omdat mensen te bang zijn dat ze te laat zijn, komt door niemand anders dan Elon Musk. Een influencer die voor de zoveelste keer dit pusht door hier wat over te schrijven. Of door een foto van zijn hond te tweeten. Het moet toch niet gekker worden. Je raadt het al. Die hond is een Shiba Inu. Dat is gewoon een ras. En als gevolg daarvan stappen mensen massaal in deze munt. Vooral kopen voordat ik te laat ben en hij nog duurder wordt. Maar je moet je serieus afvragen, waarom wil je dit kopen? Om de winst te pakken. Nou, dan ga je erin als trader, oké. Maar de meeste mensen die in deze munt zijn gestapt, doen dat niet omdat ze erin traden. Ze doen dat omdat ze denken dat ze iets fantastisch te pakken hebben. Immers, Elon Musk schrijft erover. Die heeft Tesla groot gemaakt. Die heeft Doge groot gemaakt. Nou, dan zal die Shiba Inu ook wel groot maken. Dus ik moet hier gewoon bij zijn voordat ik de boot mis. Het probleem is dat dit vaak fout gaat. Dit is hier al begonnen. En je ziet hier de listing op Binance trouwens van deze munt. Binance had hem al wel vrij snel in mei van dit jaar. Maar de munt bestond al wat langer. Ik denk dat je hem beter even kunt bekijken op Huobi. Die hadden hem waarschijnlijk al wat langer. Hier zo. Ja, kijk, die zijn wat eerder ingestapt. Hier zo, kijk. Er is ook degene die dit bedacht heeft, is ook weer natuurlijk een anoniem iemand. Je hebt geen idee wat. Kijk, hier begon het. Hier begon de listing. Munt stijgt snel. Dropt langzaam maar zeker tot een voor de munt acceptabel prijsniveau van ongeveer niks. En daarna opeens komt de hype hier. Hier was al een gerucht dat wat met die munt zou gebeuren, maar meer was het ook niet. Ik geloof dat hier een listing kwam. En uiteindelijk hier, hop, daar ging dat. Kijk, hier de listing op Binance, kun je die terugzien? Die zat in mei. Nee, die zie je niet eens echt terug in de chart. Maar dit hier, dit is niemand anders dan onze grote vriend Elon Musk. Die over dat ding begint te tweeten. Ik geloof dat hij 1 of 2 tweets heeft gepost. Er wordt een ontzettende hoop stof waait erop. Iedereen heeft een tijdje over deze munt. Hier moet je ingaan. Sommige traders die toevallig een keer zijn ingestapt. Of die hebben meegelift op een airdrop of zo. Die halen opeens spectaculaire resultaten. Posten hun winstcijfers. En iedereen denkt van, oh, hier moet ik bij zijn. Dus als je erbij was. Als je een investering hebt genomen in deze munt. Laten we zeggen begin deze maand. Ja, dan heb je nu een winst gepakt van 200 à 250%. Hartelijk gefeliciteerd. Maar die instap kan nooit zijn gebaseerd op een fundamentele analyse. Want als je deze munt fundamenteel analyseert, je kijkt naar het team achter deze munt, spoiler alert, anoniem, je hebt geen idee wie het zijn. Je kijkt naar de missie achter deze munt, spoiler alert, niemand heeft een idee. Je kijkt naar het product dat bij deze munt hoort, je raadt het al, er is geen product. Dan slaagt deze analyse niet. Dan stap je gewoon niet in zo'n munt in. Dus een beetje zichzelf respecterende belegger heeft deze munt gewoon niet gekocht. En inderdaad, die valt buiten de boot als het gaat om het nemen van deze winsten. Zitten professionele beleggers daarmee? Nee. Want ze weten gewoon, ja, dit is een hype coin. Dit soort loten uit de loterij heb je soms als je een mazzel hebt. Maar vergeet niet hoe vaak dit ook fout gaat. Ik kan je een voorbeeld laten zien. Als je naar Doge gaat, een mooi voorbeeld van Doge, bijvoorbeeld op Binance, is hier tegen de Tether even. Kijk, dit hier, dit was afgelopen voorjaar, hier zo ongeveer. Toen begon Elon Musk fanatiek over Doge te twitteren en zo. En dat fantastisch allemaal was. En je kon er alles mee betalen. En eerst kon je ook je ticket, de ruimte in kon je betalen met Doge, noem maar op en zo. En sindsdien is de zaak eigenlijk alleen maar bearish geworden. Kijk. Steeds af en toe een piekje, maar het is allemaal bearish. Zie je dat? Het gaat gewoon naar beneden. Het wachten is nu gewoon. Kijk, het lijkt allemaal leuk uit te zien, maar we gaan gewoon nog steeds naar beneden. Het wachten is totdat er weer een aankondiging komt van Elon Musk. Dat Doge de munt wordt waar alleen maar Tesla's mee kunnen worden gekocht. Verder kun je het nergens anders meer mee kopen. Dan stijgt dat ding weer een keer. Maar de reden, of één van de redenen voor een dergelijke teleurgang van die Doge. En naar mijn mening dus ook van de Shiba Inu weer eerdaags, is dat de munt gewoon niks doet. Hij doet niks, hij kan niks, hij is niks. Het is alleen maar hype. En dit is eigenlijk een vraag die gesteld werd door Maarten. Maarten die antwoordde op een vraag die we stelden op Twitter. Volgens mij een paar weken geleden. van, zijn er nog onderwerpen die eens een keer besproken zou willen zien in de Crypto Coiners podcast? En Maarten zei toen, ja, ik zou graag een uitleg willen hebben over hype en meme coins. Nou, dit zijn er twee, er zijn er meer, maar dit zijn twee van de bekender op dit ogenblik. Doge is er dus één. De coin kan niks, doet niks, is niks. Dat is heel belangrijk. Een fundamentele analyse van zo'n coin mislukt dus, want het is gewoon niks. Het is gewoon gebakken lucht. Dat is wat het is gebakken lucht. Alleen er wordt zoveel over geschreven, er wordt zoveel over gepubliceerd door met name een paar influencers van naam met een grote massa aan volgers, dat andere mensen gaan denken, dit moet wel wat zijn. Want anders zouden influencers er nooit over schrijven. En dan gaan mensen dus elkaar aansteken. Zeggen, joh, je moet dit gewoon kopen. Deze boot mag je gewoon niet missen. Maar stel je nou eens even voor, je hebt besloten hier, want vergeet niet, groene candles, maar ook rode candles, groene candles zelfs nog een prijsstijging. Op 7 mei afgelopen jaar zijn er mensen geweest, veel mensen geweest, die hebben gewoon besloten om Doge te kopen. Van ja, dit is fantastisch, dit moet ik gewoon hebben. En er was al wel wat onzekerheid. Kijk naar de lange wicks. De lange lows, of de diepe low en de hoge high. Dus het was niet helemaal, er was niet een, dat is trouwens een tijd lang al zo hoor, als het gaat om Doge. Er zijn niet veel bodies, er zijn, sorry voor de herrie op mijn achtergrond, mijn telefoon gaat. Die kan ik ook niet uitzetten volgens mij, want dat is mijn iPad. Dus als je moet rinkelen, gewoon laten gaan. Hier was men nog wat zekerder over die prijsontwikkeling, maar hier al niet meer. Hier zie je wat onzekerheid optreden in de vorm van die lange wicks. Maar als je hier kijkt, je hebt hier gekocht, dan denk je bij jezelf van, nu, wat moet ik dan nu doen? Moet ik uitstappen? Moet ik blijven zitten? Je weet niet wat je doet, je raakt in paniek. Je weet niet wat je moet doen eigenlijk, je raakt in paniek. En stel je zit er nu nog steeds in, dan heb je op je investering van, toen voor een prijs van ongeveer $69, heb je op dit moment een winst gepakt van -65%. Oftewel, je $69 die je er toen voor hebt betaald, per doosje is nu maar $24 waard. Je moet er niet aan denken dat je daar grote bedragen hebt ingestopt. En waarom zou je dat hebben gedaan? Meeliftend op het succes van anderen. Op de succesverhalen en de geruchten en het aanstekelijke enthousiasme van anderen. Dus daar wil je super voor uitkijken. En dat is een mooi bruggetje naar wat ik zo meteen ga vertellen. Ik ben niet zo heel vaak, maar af en toe ook wel eens een keer extreem bullish over bepaalde munten. Maar zelfs dan nog zeg ik tegen je, let op, voordat je besluit om in te stappen, A, doe dat alleen met geld dat je echt kunt missen. En B, kijk alsjeblieft eerst zelf eens even goed naar een dergelijke munt. Doe je eigen fundamentele analyse. Past deze munt bij jou qua waar het bedrijf achter de munt voor staat, waar de mensen achter de munt voor staan, waar het product, wat het product doet, is er een product? Afijn, de klassieke 7 pijlers van een fundamentele analyse. En die neem ik eerder van een keer mee in een nieuwe podcast aflevering. Het is al een tijd geleden dat we het over fundamentele analyse hebben gehad. Maar als je dat niet doet, als je alleen maar in de munt stapt, zoals hier in Doge, en nu misschien wel in, Shiba Inu, omdat iemand in de buurt dat bij jou roept, of omdat de pompbediende dat adviseert, dan kom je een keer van een koude kermis thuis. Weet je wat het vervelende is? We staan nu op een prijs die eigenlijk gezien kan worden als al 5 dagen lang blijkbaar een normale prijs, want hier zit een plafond op ongeveer dit niveau. De prijs in dollars is zo laag van die munt dat je het haast niet eens kunt uitdrukken. Er zijn er ook heel veel. Je krijgt er ook meteen heel veel als je een dollar aan die munt uitgeeft. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat de prijs gewoon nog even doorknalt, hoor. Dus er is niks wat deze munt ervan weerhoudt, of in ieder geval wat mensen ervan weerhoudt, om deze munt naar een nieuwe all-time high te krijgen. Nog hoger dan deze all-time high die we hebben gezien op Binance op 10 mei. En daarvoor was zelfs nog een all-time high. Dit was trouwens een airdrop op Binance, geloof ik. Maar dan nog, het zegt helemaal niks. Ja, je laat een kans lopen om in een hele korte tijd je vermogen of datgene wat je in deze munt stopt te verdubbelen. Maar het kan ook zomaar gebeuren dat je het slachtoffer wordt van een enorme bear run en dat de zaak gewoon naar beneden knalt. En dan gaat je investering en dan baal je. Dus wat je niet wil doen, never, is geld lenen om hier nu op mee te liften. Dat is het domste wat je naar mijn mening zou kunnen doen. En dat is een mening die door heel veel beleggers wordt onderbouwd en wordt ondersteund. En wat je waarschijnlijk ook niet wil doen, is dit onderdeel laten zijn van je beleggingsstrategie. Memes en hypecoins. Want ja, het kan wat worden. Het kan korte termijn snel wat opleveren. Maar het kan ook helemaal de verkeerde kant op gaan. En als je geen heldere beleggingsstrategie hebt, dan ben je waarschijnlijk wat eerder geneigd om in dit soort munten te trappen. Maar vooral als je ook nog eens ziet dat mensen om je heen hier massale winsten mee boeken. Maar dat is geluk. Het is gewoon toeval. En de volgende hypecoin komt ook. We weten niet welke het is. Maar er komt er weer een. En daar gaan mensen weer op mee. En er zullen een aantal mensen enorm van profiteren. En er zullen heel veel mensen enorm van gaan balen. En dat is wat ik je wil meegeven. Pas op dat je niet gaat zitten balen. Heb ik zelf geïnvesteerd in? Nee. Ik heb nooit geïnvesteerd in Doge. Ik heb nooit geïnvesteerd in de Shiba Inu. Baal ik daarvan? Nee. Waarom niet? Ja, maar je had toch een mooie winst kunnen pakken? Ja, maar ik had ook een mooie verlies kunnen pakken. Dit is gewoon een loterij. Meer dan dat is het niet. En ja, er zit een influencer achter. Maar wat het mij laat zien opnieuw, is dat de markten, en niet alleen de aandelenmarkt, maar ook de cryptomarkten, voor de prijzen erop voor bijna 100% worden gedomineerd door mensen die meeliften op de hebzucht van anderen, misschien wel of op hun eigen hebzucht. Of op de angst die ontstaat omdat iets opeens niet gaat zoals ze hadden gehoopt dat het gaat. Maar met concrete waarden heeft het natuurlijk niks te doen. Want laten we daar verder niet moeilijk over doen. De Shiba Inu coin is niets waard, nul. Hij heeft een prijs die totaal niet in verhouding staat tot de waarde ervan. En dat geldt ook voor Doge. De Dogecoin is niets waard. Het kan niks, is niks, doet niks. En dat betekent dat de waarde nul is en de prijs niet in verhouding staat tot de waarde ervan. Dat is iets waar de meeste, of eigenlijk alle beleggers die hier op een verantwoorde manier mee bezig zijn, naar mijn mening, naar kijken. Is er een bepaalde relatie tussen de prijs die je ergens voor betaalt en de waarde die iets heeft? En als iets geen waarde heeft, dan wil je er gewoon niks voor betalen. Laat het dan gewoon links liggen. Nou, tot zover mijn verhaal over hype meme coins. Spoiler alert, ik blijf er ver van weg. Ik wens je veel plezier als je ze hebt, maar kijk alsjeblieft uit. Wees verantwoord als het gaat om je investering. We gaan tot slot. En als je daar niet in geïnteresseerd bent, is dit het moment om de podcast uit te zetten. Dan spreek je eerder wel weer bij een nieuwe. Gaan we nog heel even snel kijken naar de prijsontwikkeling van Dezo. We zitten, wat de Dezo-munt op dit ogenblik betreft, bullish nog wel. We hebben een higher high gehad. Die hebben we gezien op, wat was dat? Ik kan dat zo slecht zien op deze chart. Het was niet 3 oktober, het was even kijken, 3, 4, 5, 6 oktober zo geloof ik. We hebben een low, die is hoger dan de vorige. En we zijn nu op weg naar hopelijk een nieuwe high. En die zou dan moeten gaan zitten ver boven de, $160. Er komt wat bullish nieuws aan deze week over Dezo, met name over bitcloud.com. Het platform, of een van de platformen die draaien op de Dezo blockchain. Namelijk dat het mogelijk lijkt te gaan worden, ik heb geen officieel nieuws nog, maar om met referral links te gaan werken. Zodat je geld krijgt en degene die je aanbrengt ook, als die bewuste persoon lid wordt van bitcloud.com. Of misschien wel elke andere Dezo node. Als je geen idee hebt wat Bitcloud is, kijk even naar bitclouders.nl. Dan kun je er wat meer over leren, kun je mee gaan praten op dat platform. Want ik vind die Dezo coin leuk. Wat ik helemaal leuk vind, en daarom ben ik er zo bullish over, is het op dit ogenblik het belangrijkste onderliggende platform, namelijk bitcloud.com. Een gedecentraliseerde versie van de blockchain, dat is wat Dezo is. Kijk, Bitcloud zelf is natuurlijk niet gedecentraliseerd, daar zit een eigenaar achter. En dat betekent dat sommige berichten misschien wat meer worden geplucht dan andere. Maar als het dat je niet bevalt, ga je naar een andere node, een ander platform dat op de Dezo blockchain draait. Je ziet dezelfde content, min de, zeg maar, de gepluchte dingen. Maar ja, iedereen die dat wil, kan morgen zijn versie oprichten van, laten we zeggen, bitcloud.com. En beslissen om bepaalde berichten extra te promoten, bijvoorbeeld. Dat is het elegante. Dat hoef je bij Twitter niet te proberen. Jij kunt morgen niet jouw eigen Twitter oprichten en alle Twitterberichten bekijken en bepaalde Twitterberichten voorrang geven, want je hebt geen toegang tot die Twitterberichten. Die staan bij Twitter opgeslagen. Bij bitcloud.com staan die berichten in de Dezo-blockchain opgeslagen. Dat is de enorme toegevoegde waarde voor mij van deze Dezo-blockchain. Dat berichten en nu ook in toenemende mate video's gedecentraliseerd beginnen te worden. Dus ook Facebook begint dat al een klein beetje te merken. Maar nogmaals, de teruglopen van het enthousiasme over Facebook heeft niet veel met bitcloud.com te maken, maar eerder met de enorme storing van vorige week. Maar je begint al een beetje te merken dat veel Facebookers zijn nu heel actief in onze bitcloud, profiel op bitcloud.com. Maar dat zal alleen maar meer worden, want je begint een beetje te merken dat mensen het gehad hebben met het feit dat hun data, hun informatie ligt bij partijen die daar een hoop geld aan verdienen en zij zien daar verder helemaal niks van terug. Sterker nog, ze mogen heel veel dingen niet meer. En dat biedt gewoon een enorme voedingsbodem voor een bitcloud. Tot zover, we hebben het gehad. Het is 10 uur, ja, deze podcast heeft ook alweer dik 50 minuten geduurd, denk ik. Ik spreek je ongetwijfeld binnenkort weer, niet bij het CryptoCoins Café, dat duurt even een paar weken voor ik er weer eentje organiseer. Tenzij er iets heel bijzonders gebeurt, dan kan het zomaar zijn dat er een spontaan CryptoCoins Café is. Maar je weet het, je hebt nu 2 keer per week de kans om toch live met ons te babbelen op ons live training kanaal op YouTube. En ik zei het al, de link staat onder deze podcast. Ik spreek je binnenkort weer. bij een volgende aflevering van die CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading, dag.